onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Met elkaar zingen we van Psalm 113, het tweede en het derde vers, van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt, zij de naam van de Heere lof gegeven. Zo zingt het tweede vers van Psalm 113 en zingen we ook het derde vers. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel. Psalm 113, het tweede en het derde vers. Ja, dat gaat dan over ons, wat wij uitzongen. Dat de Heere vanuit zijn hoge zetel neerziet op nietig aards gewemel. Wij mensen die onszelf best groot, belangrijk en imposant vinden, en we presteren ook best het een en ander, zijn in Gods ogen nietig aards gewemel. Hoe gedraag je je dan, als hij het ziet? Als hij aandacht voor u en voor jou en voor mij heeft. Hij hecht belang aan wat we wel en niet doen. En daarom horen we opnieuw uit het woord van God wat hij ons voorhoudt over levensgedrag en levenswandel. Vanmorgen vanuit Leviticus 19. Daarna zingen we uit de berijming die is weergegeven in bundel Weerklank, Psalm 18, het zevende vers. Vanuit bundel Weerklank, het zevende vers van Psalm 18. De Heer heeft mij vergolden naar mijn daden, mijn reine handen, mijn rechte paden. Getrouw zult gij voor de getrouwe zijn. Goed voor de goede, rein voor de reine. Maar de Heer wendt zich af van wie dat niet doet. Ook dat moeten wij bedenken. Het zevende vers van Psalm 18 uit de bundel Weerklank zingen wij na het horen vanuit Leviticus 19 naar Gods aanwijzingen voor het leven. Huiselijke en burgerlijke wetten staat boven het hoofdstuk. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten. Zeg tegen hen, heilig moet u zijn, want ik, de Heere uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader. Mijn sabbaten in acht nemen. Ik ben de Heere uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere uw God. Vervolg ik in vers 9. Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere uw God. U mag niet stelen. U mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van de Heere uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet bij u overnachten, tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen. Maar u moet uw God vrezen. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en aanzienlijken niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met laster rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heer. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heer. U moet mijn verordeningen in acht nemen. En van uw dieren mag u niet twee verschillende soorten laten paren. Uw akker mag u niet met twee verschillende soorten zaad inzaaien. En uw bovenkleed niet met twee verschillende soorten stof vervaardigen. U mag het niet dragen. Vervolgens, vanaf vers 30. U moet mijn sabbaten in acht nemen en eerbied hebben voor mijn heiligdom. Ik ben de Heere. U mag u niet wenden tot dodenbezweerders of waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt. Ik ben de Heere, uw God. U moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen aan een oudere. Uw God moet u vrezen. Ik ben de Heere, uw God. Wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u hem niet uitbuiten. De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezeten onder u. U moet hem liefhebben als uzelf. Want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere, uw God. Amen. Verontmoedig ons voor het aangezicht van de Heere, bidden wij om de leiding van zijn geest in het horen naar zijn woorden. Heilig bent u, Heere, verheven, hoog, machtig, alomtegenwoordig, eeuwig, bron van alle goed. U, die alles overstijgt en in alle kwaliteiten van het goede hoger bent dan het beste wat wij als mensen kunnen bedenken. U aanbidden wij. U komt de lof, de eer, de dankzegging en de glorie toe. U alleen, u loven wij. Dat is onze roeping, dat is onze bestemming als mensen op deze aarde, nietig, aards en o zo drukdoenerig. Heer, u kent ons wel, niet alleen in onze uitingen, in wat we doen en waar we ons druk om maken, maar ook in ons innerlijk, in onze gedachten, in onze verlangens, in de keuzes die we maken keer op keer en de afwegingen die we doen. Doe ik dit, doe ik dat, wat is goed, wat is kwaad, oh dit kan nog net wel. Eigenlijk mag het niet, maar, oh Heere, arglistig, zeggen we dan, arglistig is ons hart, sluw. Pas bij dat nietige, dat aardse, dat gewemel. Omdat wij in kwaliteit zoveel onderdoen voor u, die betrouwbaar bent, die transparant en trouw altijd dezelfde bent. Heere, wij belijden dat dat voor ons niet geldt. En toch mogen we bij tijden ook iets terug laten zien van het goede wat u in ons als uw schepping hebt gelegd. Goed doen, rein handelen. En we danken u dat die momenten er ook zijn. Dat er ook momenten zijn waarop er iets mag schitteren van het koninklijke wat u in ons mensen als kroon op de schepping hebt gelegd. Om u daarmee te eren. Om de naaste daarmee te eren. Om de liefde te delen. Om de waarheid te versterken. We danken u voor de vele gaven en zegeningen die u deelt en waarvan we mogen genieten. En al die andere zaken, zelfs als aan onze beste werken nog schaduwranden van hoogmoed kunnen kleven, die kunnen verzoening ontvangen. Alles wat in tekort ligt, Heer Jezus Christus, bidden wij u om genadige verzoening. Neem het weg of maak het heel. Omdat u, alles en in allen, de glorie bent. Heer Jezus Christus, zo schuilen wij bij u ook vandaag. En geef ons uw sterkte en kracht. Ja, laat ons leven van uw leven. En leer ons, o Heilige Geest, om het goede na te volgen en te wijken van het kwade. Want we zongen het net uit met de woorden van Psalm 18. Dan is het een wisselwerking. U toont zich goed voor de goede, rein voor de reine. Maar u keert zich tegen wie kwaad doen. Dat vinden wij niet zo'n mooi woord, Heere. Wij vinden het eigenlijk fijner om te horen dat u er altijd voor ons bent en ons nooit loslaat. En dat hebt u, Heer Jezus Christus, ook beloofd. En toch, als wij u verachten, als wij ons tegen u keren, dan heeft dat wisselwerking. En dan danken we dat u ons ook vanmorgen weer hier getrokken hebt naar uw woord, samengebracht in uw dienst. Misschien als een goede gewoonte, misschien als een vernieuwd moment om verwonderd en dankbaar te zijn. Hier weer samen te zijn met de gemeente. We danken u, Heere, dat u met uw trouw doorgaat. In tijden van vreugde, maar ook van verdriet. En dat u hier samenbrengt. Om u te danken, om u te eren. Geef dan ook dat vanuit uw woord we mogen horen wat u vanmorgen tegen ons te zeggen hebt. Een woord wat u toe moet passen aan ons hart en onze ziel. Geef daarom een open hart, een open oor. En werk, o Heilige Geest, vruchten van geloof en bekering. Neem weg wat kan verhinderen en geef concentratie op u alleen. Daar hebben we niet altijd een ingezoomd beeld voor nodig in alle scherpte, maar wel een opmerkzaam oor. Dan geef dat dan, Heer. En dat wij daardoorheen uw heerlijkheid mogen zien. Spreek en laat ons luisteren. In uw kracht, door uw genade. Amen. Met elkaar gaan we lezen van Psalm 18. Net zongen we al een vers uit de Berijming. Straks zingen we nog twee versen. Psalm 18. Psalm van David. Dat weten we heel duidelijk. Omdat diezelfde psalm ook in 2 Samuel 22 te lezen is. Bijna hetzelfde. Het is aan het einde van de regeerperiode van David. En hij blikt terug. Wat is er in die 40 jaar nu allemaal gebeurd? Wat heb ik daarin geleerd? En de enige bewerking die erin zit tussen 2 Samuel 22 en Psalm 18 is dat in Psalm 18 er iets meer rekening wordt gehouden met het feit dat heel de gemeente dit zingt. Een onderwijzing om ons op God te richten. De grootheid van God, de daden van God, maar ook Davids eigen positie komt ter sprake en zijn daden. Ja, kun je dat dan allemaal wel zo zeggen, zoals David dat doet? Ik daag u uit. Luister eens met uw gereformeerde oor naar deze psalm. Misschien schuurt het dan soms wel een beetje. We gaan hem niet helemaal lezen. Daar is niet te lang voor. Ik lees er 3 gedeelten uit. Allereerst vers 1 tot en met 7. Psalm 18, vers 1 tot 7. Voor de koorleider een psalm van de dienaar van de Heere van David. Die de woorden van dit lied tot de Heere gesproken heeft op de dag waarop de Heere hen gered had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Hij zei: ik heb u hartelijk lief, Heere, mijn sterkte. De Heere is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder. Mijn God, mijn rots tot wie ik de toevlucht neem. Mijn schild en de horen van mijn heil, mijn veilige vesting. Ik riep de Heere aan die te prijzen is en werd verlost van mijn vijanden. Banden van de dood hadden mij omvangen, een beker van het verderf joegen mij angst aan. Banden van het graf omringden mij, valstrikken van de dood bedreigden mij. In mijn nood riep ik de Heere aan. Ik riep tot mijn God. Hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis. Mijn hulpgeroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. Dan beschrijft David in een heel gedeelte hoe door natuurbeelden de kracht van God in de reactie zichtbaar wordt. Lezen we in vers 17 verder. Vervolgens in vers 17. Hij stak zijn hand uit van omhoog. Hij greep mij. Hij trok mij op uit grote wateren. Hij redde mij van mijn sterke vijand en van wie mij haatte, omdat zij machtiger waren dan ik. Zij hadden mij bedreigd op de dag van mijn ondergang. Maar de Heere was mij tot steun. Hij leidde mij in de ruimte. Hij redde mij. Want hij was mij genegen. De Heere vergold mij naar mijn gerechtigheid. Hij gaf mij loon naar de reinheid van mijn handen. Want ik heb mij aan de wegen van de Heere gehouden. Ik ben van mijn God niet goddeloos afgeweken. Want al zijn bepalingen hield ik voor ogen. Zijn verordeningen deed ik niet van mij weg, want ik was oprecht voor hem. Ik was op mijn hoede voor mijn ongerechtigheid en daarom gaf de Heere mij naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid van mijn handen voor zijn ogen. Tegenover de goede tieren toont u zich goede tieren, tegenover de oprechte man oprecht. Tegenover de reine toont u zich rein, maar tegenover de slinkse toont u zich een strijder. Dan neem ik weer een stap naar vers 36. Ook hebt u mij het schild van uw heil gegeven. Uw rechterhand heeft mij gesteund. Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. U hebt mijn voetstappen onder mijn ruimte gegeven. Mijn enkels hebben niet gewankeld. Ik vervolgde mijn vijanden, haalde hen in. Ik keerde niet terug totdat ik hen vernietigd had. Ik verpletterde hen, zodat ze niet meer konden opstaan. Ze vielen onder mijn voeten. Want u omgooide mij met kracht voor de strijd. U deed hen die tegen mij opstonden onder mij neerbukken. Mijn vijanden, die deed u voor mij op de vlucht slaan. Wie mij haatte, die bracht ik om. Zij riepen, maar er was geen verlosser. Tot de Heere, maar hij antwoordde hun niet. Toen vergruisde ik hen als stof voor de wind. Ik ruimde hen weg als slijk van de straat. U hebt mij bevrijd van de aanklachten van het volk. U hebt mij aangesteld tot een hoofd van de heidenvolk. Het volk dat ik niet kende, heeft mij gediend. Zodra hun oren van mij hoorden, hebben zij mij gehoorzaamd. Vreemdelingen veinsden zich aan mij te onderwerpen. Vreemdelingen zijn bezweken en kwamen sidderend uit hun burchten. De Heere leeft. Geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God van mijn heil. U bent de God die mij volkomen wraak geeft en volken aan mij onderwerpt. Die mij bevrijdt van mijn vijanden. Ja, u verheft mij boven die tegen mij opstaan. U redt mij van de man van geweld. Daarom zal ik, Heere, loven u onder de heidenvolken. Voor uw naam zal ik psalmen zingen. Hij schenkt zijn koning grote overwinningen en bewijst goede tierenheid aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Tot zover de lezing uit het woord van God. Welzalig wie deze woorden hoort, verstaat en ook bewaart. Amen. Een beetje dimmen, ja. Het mag ook wel wat minder, hoor. Of iemand merkt op, kan er even iemand het raam openzetten? Ik ruik hoogmoed. Er zijn genoeg manieren om aan te geven aan een ander. Ik hoor wat je zegt, maar hallo, je maakt jezelf wel heel erg groot. Dimmen. Een beetje minder. Het past in onze cultuur om ook niet te hoog van jezelf op te geven. Bescheidenheid noemen wij niet voor niets een deugd. Ja, dan Psalm 18. David blikt terug. 40 jaar koningschap. Heel wat bereikt. Kan het soms niet een beetje minder, David? Het schuurt in een gereformeerd kader. Ik was oprecht voor God. Daarom gaf de Heere mij naar mijn gerechtigheid. We hebben niets verdiend. Louter genade. Niet in staat tot enig goed. Geneigd tot alle kwaad. David, iets meer gereformeerd alstublieft. Ik vervolgde mijn vijanden, haalde hem om, vernielde hen, vernietigde hen, verpletterde hen. De Bijbel is nogal een gewelddadig boek. Nou, zo'n psalm kan wel eens een beetje schuren. Met wat mag en niet mag. Hoe het hoort. Of is dat schuren ook wel eens goed? Om gescheurde vernislaagjes weer eens even onder handen te nemen. David eindigt niet namelijk in zichzelf. Zeker niet. Prachtig geloof ik dat de kern waar deze hele psalm naartoe werkt aan het slot verwoord wordt. En ik wil vers 47 onderstrepen vanmorgen. En met name de eerste drie woorden. De Heere leeft. Geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God van mijn heil. De Heere leeft. Dat heeft David in die 40 jaar gezien. En zou dat ook voor ons niet het beste fundament in leven en sterven zijn? Boven de verkondiging staat grote woorden en een diepe waarheid. De Heere leeft, grote woorden, een diepe waarheid. We zullen daar straks met elkaar verder naar horen. Daarvoor zingen we uit de berijming van Psalm 18. Nu de berijming zoals we die klassiek kennen, het 11e en het 12e vers. Mijn voet hebt gij doen in de ruimte treden. Mijn gang werd vast, ik ben niet uitgegleden. De vijand week, ik volgde trof aan, keerde niet om, heb hen verdaan. Psalm 18, wij zingen daarvan het 11e en het 12e vers. gemeente van onze Heer Jezus Christus. Grote woorden gebruiken. Daar zijn we niet zo voor. Daar zijn we eerder tegen. We noemen het niet voor niets opscheppen. Je doet er nog een schepje bovenop. Iemand is sterk, joh, maar mijn vader is nog veel sterker. Tuurlijk, zo gaat het in groep 1 en 2. En mijn grote broer die... Nou, tuurlijk, begrijp ik ook. Maar opscheppen. Jezelf heel groot maken. Hoort niet. Wees maar bescheiden. Je kan beter een ander iets over jou laten zeggen, want eigen roem stinkt. Mag het raam open, stinkt hier naar hoogmoed. Dat. Ja. En David dan. In deze psalm. Die is niet zo heel bescheiden. Die zegt nogal wat. Grote woorden. Over zijn oorlogsdaden. Over hoe hij die vijanden verpletterd heeft. We hebben het net uitgezongen. U deed het allemaal keurig mee. Daar ben ik dankbaar voor. Maar wat heb je eigenlijk gezongen? Vaagden ze weg, vernietigden ze. Doorstak ze. Oorlogstaal. Moet dat nou zo? Past niet helemaal in onze geloofs- en kerkcultuur. Sommige uitspraken uit deze psalm die passen ook niet in de gereformeerde theologie. Totdat we op het einde letten. Komt dat op meer plaatsen tegen. Psalm van Asaf, psalm 73, net zo. Totdat ik op het einde let. Ja, als je nou in deze psalm op het einde let, kom je bij de juiste manier om die woorden hiervoor te beluisteren. David zegt hele grote dingen. Maar ze staan wel in een bepaald licht. De Heere leeft. Geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God van mijn heil. Ja, de Heere leeft. Als David terugkijkt op 40 jaar koningschap, is dat de belangrijkste boodschap die het volk mee moet nemen. De Heere leeft. Grote woorden, een diepe waarheid. Ja, grote woorden. De Heere leeft. Het zijn grote woorden die in deze psalm als geloofsgetuigenis van David worden gebruikt. David die in die 40 jaar heel wat dingen heeft meegemaakt en heeft beleefd en heeft ervaren. En dat wil hij doorgeven aan het volk. Natuurlijk een heel deel van het volk zal het meebeleefd hebben, zal herkennen. Oh ja, dit hebben we meegemaakt. Oh ja, dat ook nog. En zoals dat gebeurt bij een jubileum, wordt er teruggeblikt en dan komen er foto's en er komen herinneringen. En weet je nog, toen was dit en toen was dat. Nou ja, David heeft dat ook. Machtige momenten met God, maar ook doodsangsten vanwege mensen. Hij is doodsbang geweest. David zegt het aan het begin van de psalm ook. Banden van de dood hadden mij omvangen. Beken van verderf joegen mij angst aan. Banden van het graf omringden mij. Valstrik van de dood bedreigde mij. Hij is letterlijk doodsbang geweest. Misschien herken jij dat wel. Herkent u het wel? Als u terugblikt in de tijd die achter u ligt. Doodsangst. Met gevaar voor eigen leven of het leven van geliefden. En wat gebeurt er allemaal op dit moment niet in de wereld? Je zou maar in Afghanistan zitten. Doodsbang. En dan? Je zou maar christen zijn in Noord-Korea, Nigeria, als zoveel andere plaatsen die te noemen zouden zijn. David, ja, David weet van grote nood, zet daar ook grote woorden voor in. Maar hij zegt, ik riep tot God en God heeft geantwoord. Mijn roep kwam in de oren van God, zegt hij in vers 7 en dan in vers 17. Dat geweldige samenvatting zou je het kunnen noemen van het evangelie. Wat was de reactie van de Heer? Hij stak zijn hand uit van omhoog en greep mij. Denk aan Petrus, die over het water loopt. Totdat hij op de wind en de golven let. En dan zakt hij neer en dan staat hij zo geweldig. En meteen greep Jezus hem bij de hand. Trok hem op. Zo heeft God, zegt David, ook bij mij gereageerd. Hij stak zijn hand uit van omhoog. Hij greep mij en trok mij op uit grote wateren. Dan gaat David verder. Ja, en hoe is dat nou zo gekomen? Nou ja, dat had te maken met mij. Ja, dat had met mij te maken, zegt David. De Heere vergold mij naar mijn gerechtigheid en gaf mij het loon naar de reinheid van mijn handen. Dan werkt hij dat in vers 22 tot 24 nog even verder uit. Ik heb aan de weg van de Heere gehouden, de goddeloos niet van afgeweken, hield zijn bepaling voor ogen, ik was oprecht, op mijn hoede voor mijn ongerechtigheid. Nou, en dan zegt hij het opnieuw, vers 25, daarom gaf de Heere mij naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid van mijn handen voor zijn ogen. Nou ja, ik lees ook goed, ik deed het ook goed en daar reageerde God dus ook goed op. Ja, en hier schuurt het dan toch een beetje met onze gereformeerde theologie. Want de redding gaat niet uit verdiensten, maar uit genade. Niet omdat je zo goed gebeden hebt, en niet omdat je zo vroom bent, en niet omdat je zo goed hebt gereageerd, en niet omdat u al voldoende scores hebt gehaald in de uren van kerkgang. Nee, het is louter genade zonder enige verdienste mijnerzijds. David, gebruik je niet te grote woorden. De Heer vergold mij naar mijn gerechtigheid. Ik ben daar niet goddeloos van afgeweken. David. Een beetje selectief geheugen nu, denk ik, toch? Weet je nog van een zekere Nathan die bij je op bezoek kwam? Toen het een en ander was geschied. Met een Batsheba en Uria. En Nathan tegen je zei, jij... U bent die man in de schuld bij God. David, weet je nog dat je hebt je als een dier gedragen om onder een politiek gevaarlijk moment uit te komen. Je deed alsof dat je knettergek was. Hey, David, weet je nog, je hebt een volkstelling gehouden tegen de wil van de Heer in. En er is de pest door in het land gekomen. David, dit kun je toch niet menen? Ik ben van mijn God niet goddeloos afgeweken. Zijn bepaling hield ik voor ogen. Zijn verordeningen deed ik niet van mij weg. David, het is gewoon niet waar wat je zegt. Durven we het aan? Dit gestoei met woorden in de Bijbel. Grote woorden. David, je hebt Paulus niet gekend, dat was 1000 jaar later. Maar Paulus haalt wel woorden van Jeremia aan. Oké, dat was nog wel 300 jaar later dan David. Maar wie roemt, roemen in de Heere en niet in zichzelf. Schuurt. Past toch niet om zo te spreken, man. Ja, en dan nog wat. De Bijbel, mooi boek, God van liefde, redding, genade, vrede, goedheid, trouw, ontferming, barmhartigheid. Nou ja, de Bijbel is ook nogal heftig bij tijden. Het gaat er nogal aan toe. Als David in vers 38 en 39 spreekt, hoe hij in het strijdtoneel zich heeft opgesteld. Vervolgens mijn vijanden haalden hen in, vernietigden hen, verpletterden hen. Ze konden niet meer opstaan, vielen onder mijn voeten. Vers 41. Wie mij haatte, bracht ik om. Sorry David, maar je mag niemand haten. Heb uw naaste lief als uzelf. Hebben we net toch. En dat moet David al gekend hebben, want dat stond niet alleen in het Nieuwe Testament. We lazen het net ook in Leviticus 19. En was nogal ernstig. David zegt, nou ja, die tegenstanders van mij. Ja, ze riepen wel, maar er was geen verlosser. De Heere antwoordde hen niet. Ik vergruisde hen als het stof van de wind, ruimde hen weg. Het was als het vuil wat op straat was. Ik heb ze gewoon weggeveegd. Hup, het was allemaal afval. We hebben het hier over mensen, David. Kun je het toch niet maken? Dat is toch geen taal? Heftig. Vreselijk als je dit soort teksten isoleert. En dat is misschien juist ook wel het venijn als we, en ik heb me de schuldigen gemaakt in de schriftlezing, maar dat was het praktische overwegingen. Als je gaat knippen en plakken in de Bijbel. En je neemt hier een tekstje, daar een tekstje, je neemt een stukje uit een geheel en je gaat dat verabsoluteren en je maakt dat groot. Een gevaar van grote woorden. En ik denk dat wij mensen daar allemaal een gevaar in hebben, dat dat voor u en voor jou net zo goed geldt. Dat je sommige stukjes uit de Bijbel heel groot maakt en andere stukjes maar liever wat kleiner. Of zelfs er liever uit zou knippen. Net als dat het voor de terugblik op je eigen leven kan zijn. David kijkt terug op 40 jaar koningschap. Benoemt hij alles? Nee. Maar is hij ook niet een beetje selectief? Een paar grote momenten. Nou ja, toen ging het goed, toen was het geweldig. Wat knippen en plakken wij in de reconstructie van ons leven? Grote woorden. En dan kun je niet alleen zelf tegenaan lopen, dat kan ook om je heen gebeuren. Bijbelwoorden die losgehaald worden uit het geheel. En nou, dan is de Bijbel ook een boek vol geweld, net als de Koran. Toch verschrikkelijk dat er op de Bijbel belt en nu dergelijke nog zo aan vastgehouden wordt. Achterlijke mensen moeten we toch eens helpen om in de verlichting terecht te komen. Alsof dat geen grote woorden zijn. Ja, mag je alles nog zeggen wat er in de Bijbel staat? Want voor je het weet heb je te veel gezegd en kun je te maken krijgen met rechtszaken. En dan nog een psychologisch effect. Wij onthouden negatieve woorden beter dan goede woorden. En daarom kan een Bijbeltekst je ook echt schaden. Pijn doen. Ja, maar dat staat ook in de Bijbel. En als God zo is, dan hoeft het van mij niet meer. En dan... Grote woorden. Misschien wel te grote woorden. Misschien is heel die Bijbel voor jou, voor u eigenlijk wel te groot. Ja, allemaal mooi gezegd, heel die Bijbel, maar de realiteit van het leven is zoveel weerbarstiger. Maar moeilijk te geloven. God zegt, ik heb de wereld in mijn hand. Dan moet je zien wat er allemaal gebeurt. Als God dat nou allemaal in de hand heeft, waarom doet hij er dan niks aan? Waarom lost hij het niet op? Waarom die verschrikking in Haiti? Waarom de vreselijke situatie in Afghanistan? Waarom doet God niks? Ja, prachtig hoor, David. Nee, mooi. Hij riep, David riep en nou ja, de Heere hoorde, de Heere stak zijn hand uit. En geweldig. David zegt niet, dat gebeurde op het moment dat ik het tegen de Heere zei. David zegt, als ik terugkijk, zie ik dat het gebeurd is. Maar als we de levensgeschiedenis van David al bekijken, zien we dat dat soms door enorme diepe dalen heen is gegaan. En dat David zelf ook heel klein heeft moeten worden, om de grootheid van God opnieuw te leren belijden. Zijn het grote, te grote woorden en groeit de afstand ten opzichte van God en zijn woord? Lees dan wel door. stop niet met lezen. Stop niet met luisteren. Stop niet met kijken. Stop niet met verwachten. Ook als nu in onze tijd er dingen gebeuren waarvan je je in verbijstering kunt afvragen. O God, waarom en hoe nu verder? David blikt terug. En hij ziet machtige momenten, maar ook hele diepe dalen. In de nood, in de doodsangst. Maar God heeft gereageerd. God heeft geantwoord. En aan het slot breekt David het hoogste register open. Als er allerlei dingen weer opnieuw zijn besproken en er allerlei gedrag is aangekaart en David nog even benoemd dat vreemdelingen zijn gaan beven en sidderend uit hun burcht te kwamen, klinkt er een machtig woord in vers 47. De Heere leeft. Geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God van mijn heil. De Heere leeft. Ik zei al, je moet oppassen met selecteren. Een stukje wel, de rest niet. Je moet zo'n hele psalm lezen. Nou, waar begon David nu ook weer mee? Ik heb u hartelijk lief, Heere. Mijn sterkte. Ik heb u lief, Heere. U bent degene die mij vastheid geeft. En dan in vers 3, het is een opeenstapeling, een aaneenrijging van woorden, om maar iets uit te duiden van de grootheid waarin David de Heer heeft leren kennen. Mijn rots, mijn burg, mijn bevrijder, mijn God, mijn rots tot wie ik de toevlucht neem, mijn schild, horen van mijn heil, veilige vesting. David begint bij God. En dan blikt hij, hoe heeft die God in zijn macht en heerlijkheid en majesteit nu ook in mijn leven verschillende dingen laten gebeuren en mijn lessen geleerd. En deze God, en daarom is deze psalm ook bedoeld geworden om als lied in de, door het volk en door de gemeente gezongen te worden. Die God heeft een belangrijke boodschap. En David wil die boodschap doorgeven. De Heere leeft. Het grote verschil met al die andere goden die David om zich heen ook al tegenkwam. David heeft heel wat volkeren in de confrontatie ontmoet. En die volken hebben zich aan hun goden vastgeklampt. Maar toen bleek het verschil. En toen bleek dat er één God is die leeft. Eén God die waarheid, vastheid en zekerheid geeft. En die andere goden niet. Dat is wat David bedoelt. Als hij die in mensenwoorden gaat opspreken. Gaat opnoemen. De Heere leeft. Zouden we dat ook in eigen leven niet moeten vasthouden? En dat zou ik het fijn vinden als voor jou, voor u, die drie woorden deze week is meegaan. De Heere leeft. Als een woord om op te kauwen. Wat betekent dat dan, als hij leeft? Als een woord om je aan vast te houden. Als je met de Afghanen meebeeft. Om een woord om op terug te vallen. Als je niet meer weet wat voor antwoord je moet geven. Maar de Heere leeft. Als een woord wat in zijn diepste kern het machtige evangelie van Jezus Christus samenvat. Hij leeft. Het was een van de kerngetuigenissen van de vroege kerk. Hij die gestorven is, hij is opgestaan. Hij leeft. De Heere leeft. Het is als de haak waar heel de jas van het Bijbels getuigenis aan kan hangen. Zelfs de hoeksteen, het fundament waar het hele gebouw op rust. Het is al de kern waar de hele cel omheen leeft en groeit. Het is als de processor die het hele ICT-structuur in stand houdt. Ja, soms faalt het dan even, heb je even geen schermen. Nou ja, goed. Wij zijn falend. Wij wel. Maar de Heere leeft. En zijn systeem faalt niet. Wij wel. De Heere leeft. Maar wat zijn dat eigenlijk grote woorden? David, door alle ervaringen heen, in tijden van vreugde, maar ook van verdriet, is dit zijn houvast. De Heere leeft. Geloofd zijn mijn rots, geroemd zij de God van mijn heil. Want deze God heeft gegeven wat nodig was en fundeert al het andere. De Heere leeft. Grote woorden. Met een enorme impact. Want dat betekent nogal wat. Als wij dit geloven. Als we dit beamen. De Heere leeft. En de Heere is dus niet een geschiedenis. Maar een actualiteit. De Bijbel vertelt niet van vroeger, maar raakt nu en kleurt de toekomst. De Heere leeft. Zijn het te grote woorden op de momenten dat we weinig van God lijken te zien en te ervaren? En we kritische vragen te horen krijgen? De Heere leeft. Als we zoveel leed zien en horen en God niet lijkt te reageren. De Heere leeft. Als we bang zijn, we lijden bij het naderen van de dood. De Heere leeft. Als mensen zo gemeen kunnen zijn. En gevaarlijk kunnen worden. De Heere leeft. Geloof je dat? Gelooft u dat? Dat God dan niet op een afstand zich afzijdig houdt. Maar actief betrokken en aanwezig blijft. De Heere leeft. Ja, als dat waar is. Ja, dan leeft hij dus ook altijd. Ook op die momenten dat je het misschien liever even niet waar hebt. Dan ziet hij dus ook altijd vanuit zijn hoge zetel op het nietig aardse gewemel alles wat u en jij wel en niet doet. De Heere leeft. Het is geen geschiedenis, maar hij is nu. Met u, jou en mij bezig. De Heere leeft. Dan spot je toch niet met zijn woorden, met zijn naam. Kun je toch niet maken. Niet omdat het niet mag in de wet. Maar omdat de Heilige het niet verdraagt in de omgang met de levende. Bestaat dit toch niet. Dan spot je niet met je eigen leven. In dronkenschap en dwaas gedrag. Dan spot je niet met zijn trouw in beantwoording, in toewijding, kerkgang, gebed en bijbellezen. De Heere leeft. Dat heeft nogal wat gevolgen voor de keuzes die we maken. Kauw daar deze week ook eens op. Ben je er nou continu bewust? Bent u er altijd mee bezig dat de Heere leeft? En dat hij betrokken is op wat je wel en niet doet. Wat u wel en niet wilt. Wat wij wel en niet zeggen. De Heere leeft. Dat maakt het spannend. Een groot woord. Maar ook een diepe waarheid. Dat zeker ook zo belangrijk. De Heere leeft is een diepe waarheid. Het heeft grote impact als we dit belijden. Want David, oh ja, hij kan nogal roemen over zijn eigen vroomheid, over zijn heilsdaden en zijn oorlogszuchtige kracht. Maar kijk eens even mee in vers 18. Die God die leeft. In vers 17, hij stak zijn hand uit van hoog. Hij greep mij, trok mij op uit grote wateren. En dan zegt hij in vers 18. Hij redde mij van mijn sterke vijand. Van wie mij haatte, omdat zij machtiger waren dan ik. Zo is deze God. Zo heeft David hem leren kennen. Hij redde mij van mijn sterke vijanden. Zij die machtiger waren dan ik. Daar heeft hij me van gered. Hij heeft me uit een situatie getrokken waar ik nooit zelf uit had kunnen komen. Hij heeft me gered waar ik nooit mezelf had kunnen redden. De Heere leeft. De Heere is machtig. De Heere is genadig. Hij redde mij van vijanden die machtiger waren dan ik. Mijn sterke vijand. 1000 jaar later is daar die Davids zoon. Jezus Christus. Die de strijd aangaat. Met een vijand die machtiger is dan wij ooit aankunnen. Helemaal in het begin van zijn openbare optreden. De verzoeking in de woestijn. Een knieval is genoeg, zegt Satan. Nee, zegt Jezus. Ik heb het woord van de Heere. Zal de Heer uw God alleen dienen. Hem alleen eren. De Heere leeft. De Heer Jezus weet dat je kiezen moet. Ook met alle gevolgen van dien. Maar je zit op het goede spoor. Wanneer het de keuze is en blijft. Om ons op de Heer en zijn dienst te richten. Dat bedoelt David in die indrukwekkende en op het eerste hoor wat grote woorden. Ik ben van Gods weg niet afgeweken en niet goddeloos gehandeld. David wil niet zeggen, ik heb nooit iets verkeerds gedaan. Maar hij zegt, ik heb me steeds weer, ook na de zonde, tot deze God teruggekeerd. En daarin verschilde David van Saul, zijn voorganger. Zijn voorganger werd dubbelhartig. Naast het raadplegen van de Heere ging Saul naar een waarzegster in Endor. Saul was dubbelhartig. David zegt, ik ben steeds teruggekeerd tot de Heere. Ik heb het steeds weer van hem verwacht. Ik ben steeds weer tot hem teruggegaan. En ik heb wel geprobeerd de zonde achter me te laten. Was op mijn hoede voor mijn ongerechtigheid. En die zoektocht naar de Heere, dat zoekend te leven voor de levende, dat heeft wisselwerking gehad. Want voor de oprecht is de Heere oprecht. Voor de goede tieren, de goede tieren. Voor de reine, rein. Maar tegenover de slinkse. Ja, dan kom je God tegen als een strijder. De hoogmoedigen worden door God vernederd. Omdat Hij leeft en het niet kan verdragen. Als wij ons groter denken te maken dan Hij is. De Heere regeert. En David veilde die grote waren dan zichzelf. Hij heeft ze mogen verslaan in de kracht van de Heere. Het is God die mij met kracht omgordt. Voor de strijd, zegt hij in vers 40. En zo heb ik mogen handelen. Wie tegen mij opstonden, u deed hen onder mij neerbukken. Niet ik was zo slim, tactisch geweldig. Maar u hebt in die strijdmomenten mij de overwinning willen schenken. En toen zij in hun nood nog riepen, Heere, toen hebt u niet geantwoord. Vers 42 is het. Zo'n vers bedenkt. Als je dat helemaal, zeg maar, eruit ligt. Wat staat hier? Zij riepen, maar er was geen verlosser tot de Heere, maar hij antwoordde hun niet. Maar God heeft toch gezegd, ik ben er altijd. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid, ik zal je eruit helpen. Dat heeft de Heer beloofd. Absoluut. Het is ook waar. Want de Heere neemt ook serieus. Als wij ons tegen hem keren. En zijn eer schenden. En lees in het Oude Testament. Kijk in het Nieuwe Testament. En je ziet het gebeuren. Als wij de eer van God schenden. Dan kan de Heere zich ook een periode stilhouden. Hoe spannend. Levensgevaarlijk is dat. Pas op. Dat we dit vervolgens niet omkeren. Namelijk, als je iets ergs overkomt, komt dat omdat je iets verkeerds hebt gedaan. Daar gaat Job over, dat hele Bijbelboek. En die vrienden zeggen dat op een gegeven moment tegen Job. Job, niet voor de een of de ander, maar je zal wel iets verkeerds hebben gedaan. Want ja, wie goed doet, goed ontmoet. Jij hebt pech, dus jij bent slecht. En dan zegt de Heer zelf, tegen de vrienden en tegen Job, zo is het niet. Ik sta hier vrij. Maar de Heer staat dus werkelijk vrij. En is niet verplicht om aan kwaadwillenden nog steeds zijn gehoor te geven. Het is genade dat hij doet. En dan is het een wonder als je het voelt en merkt en beleeft. Ik ben een kwaadwillende, ik weet het. Tot in het diepst van mijn vezels. Als een gereformeerde. En dat is volgens Bijbelse theologie. Houd het ons scherp voor ogen. Niet in staat tot enig goed. Geneigd tot alle kwaad. Zonder enige verdienst aan mijn kant. Is daar de genade. Van hij die leeft. Die zijn hand uitstijkt. In Christus ons opzoekt. En tot het leven wekt. Dat is een diepe waarheid. Waarvoor de Heere tot in het diepst is neergedaald. Om dicht bij ons te komen. De Heere heeft ons opgezocht. En David weet het maar al te goed. En dat heeft hij gemerkt. Want in Gods kracht kon hij kloeke daden doen. In Gods kracht heeft hij zelfs vijanden die sterker waren dan hemzelf kunnen vernietigen. En David benoemt dat. En ik vind dat een heel indrukwekkend spreken. Hij zegt het in vers 20. Hij leidde mij in de ruimte. Hij redde mij. Hij versterkt dat in vers 37. U hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven. Mijn enkels hebben niet gewankeld. Het is alsof dat de Heere God David op een net wat ander level heeft geplaatst. Net vanuit een andere kant de situatie niet overzien. Toen ontdekte David. Die grote woorden van die vijanden. En hun enorme macht. Als ik ze vanuit het licht van Gods kracht bekijk. Dan zijn ze maar klein. De Heere leeft. Is dat ook jouw troost? Anker. Rots. Burcht. Toevlucht. De Heere leeft. Ook al lijken vijanden soms zo groot en machtig. Al stormt het in je leven. Al beukt de twijfel op uw hart. Al siddert het als u denkt aan de omstandigheden van uw kinderen, uw kleinkinderen. En het oordeel van God. Hier is een God die leeft. Die niet laat varen waar hij aan begonnen is. Zijn trouwen zijn verbond bewaakt. Het is de Heere. David gebruikt de verbondsnaam. Die leeft. Daarom kan David verder. Geloofd zijn mijn God. Geroemd de God van mijn heil. Want niet ik. Maar David vat het samen in vers 48. U bent de God die mij volkomen vrij geeft en volken aan mij onderwerpt. Die mij bevrijdt van mijn vijanden. En mij verheft boven hen die tegen mij opstaan. U redt mij. De Heilige Geest wil deze geloofsovertuiging ook aan ons geven. Niet om daarmee hoogmoedig te worden. Oh, ik ben gered. Nou kan ik leven hoe ik wil, want ik ben toch gered. Dat is geestelijke hoogmoed. Maar die is onbijbels. Maar wel om op de hoogte van Gods heil te leven. De Heere leeft. en ik met hem. Daarom loof ik u, Heere, onder de heidenvolken. Daarom toch psalmen zingen, te midden van andere geluiden die het tegenstemmen. Daarom is er zelfs heil nageslacht van David voor eeuwigheid. De Heere leeft. Het zijn eigenlijk hele grote woorden toch. Maar het geldt nog steeds. Ook nu. Ook in Afghanistan. Ook in Haiti. De Heere leeft. En wat merken ze er daarvan? Misschien wel iets van u en jouw hand verwacht. Leviticus 19 sprak ook over hoe je moest handelen en antwoorden op de vreemdeling. Reken hem als een van de uwe. Dan is er barmhartigheid te delen, omdat de Heere leeft. In Jezus naam is het leven tot het hoogtepunt gekomen. Hij getuigde: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, zelfs als hij gestorven ware. Voor eeuwig is dit de waarheid. De Heere leeft. Beaam dat. En leef. In Jezus naam. Amen. Met Psalm 31 geven wij hier antwoord op. Het 15e en het 17e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem, wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Dat, hoe groot dat heil in dit leven, gewerkt boven de beden van mensen. Het 15e vers van Psalm 31 zingen we ook het 17e vers. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Vers 15 en vers 17 van Psalm 31. Met elkaar zullen we danken en voorbeden doen. In de voorbeden gedenken we de heer De Haan uit Heerjansdam, die afgelopen week is overgeplaatst naar de revalidatieafdeling Krabbenhoven in Dordrecht. En hij mag u enigszins herstellen. Wij bidden voor mevrouw Kobi Luijendijk van de Cornelis de Mooistraat 25. Bij haar is borstkanker gediagnosticeerd. Volgende week wordt begonnen met chemo- en immunotherapie. Voorlopig tot eind 2021. En daarna zal een operatie moeten volgen. Gekeken worden wat verder nog nodig en mogelijk is. We bidden voor mevrouw Joke Goedhart Schuis van de Molenleden 59. Waar een diagnose is gesteld van een vermoedelijk ernstige neurologische afwijking. En aanstaande maandag wordt in het UMC de definitieve diagnose gesteld. Met Joke en Kees bidden we dat de uitslag hopelijk anders mag zijn dan nu gevreesd wordt. Tegelijk bidden we om Gods troostvolle nabijheid en om wonderen van zijn hand. We bidden ook voor familie Volmer, het zendingsechtpaar werkzaam in Congo, vanuit u als gemeente ook ondersteund. En terwijl zij hier in Nederland met verlof zijn, hebben rebellen het ziekenhuis en hun woning vernield en in brand gestoken. Bidden wij om moed en kracht voor Willem en Joanne, ook voor de mensen waarmee zij samenwerken in Congo. Geloof tegen de klippen op. David wist ervan. En dan, hou vast in die God die leeft. Laten we bidden om spoedige wederopbouw en voortzetting van hun werk. En hoe u kunt helpen, valt te lezen in de weekbrief. Laten we met elkaar bidden en danken. Machtige God, Heere, die leeft en aan mijn ziel vrede geeft. Een prachtige belijdenis als we dat mee kunnen spreken. De Heere leeft. Dat is niet een theorie, maar dat is mijn basis van het hart. In u, Heer Jezus Christus, door de dood heen, verzoening van onze zonden. Leven. De vijanden machtiger dan wij. Verslagen. De dood verslagen. U triomfeert. We bidden om geloof. Heilige Geest, werk dit geloof in ons hart. Dat we die drie woorden zullen koesteren. Heel ons leven. U leeft. En dat dat genoeg is. In momenten van aanvechting en strijd. Bij twijfel en onzekerheid. Bij verbijstering en teleurstelling. Maar ook in de dankbaarheid en de vrolijkheid. In de vreugde en in de ontspanning. De Heere leeft. Dank u wel. Want u overbrugt onze tijdelijkheid en onze vergankelijkheid. En dan nog, Heere. Zijn er zoveel momenten waarop het schuurt. Grote woorden in de Bijbel die we niet helemaal kunnen volgen. Kun je dat zo wel zeggen? Grote gedachten in ons eigen leven. Waarvan we wel weten dat we ze eigenlijk niet mogen denken. Zeggen. Doen. Schuurt met de belijdenis dat u leeft. Als we in ons leven allerlei keuzes maken die tegen uw woord en wet ingaan. Vergeef het ons, Heere. Leer ons van deze woorden leven. En daar onze rust te hebben. En daar onze wijsheid te vinden. In de keuzes van het bestaan. Hoop voor nu en de toekomst. Dankbaar dat u doorgaat. Wij danken u met Lisanne en Roy Stijn voor de geboorte van hun dochter Marit. U hebt genade geschonken. Leven geschonken. Laat daar in de vreugde en dank tot u mogen zijn. Zegen en als ouders in de opvoeding. En dat het zo tot zegen mag zijn. Wij bidden u voor bruidspaar Mariska van der Keur en Robin van der Spek. In hun voorbereiding voor een huwelijk van Deovolente 9 september. Zegen de voorbereidingen, maar bovenal de grote woorden. Samengebald in dat hele kleine woordje. Dat ze tot elkaar voor uw aangezicht ook mogen uitspreken. Ja. Om dan te ontvangen uw zegen en uw genade. Doe hen daarin van uw liefde leven. Want u was David genegen, maar uw liefde strekt verder tot op de huidige dag. Dat biedt troost, vol houvast, ook voor de heer De Haan. Wees hem nabij nu hij moet gaan revalideren. Sterk hem, geef kracht en wees genadig om het leven te leven. Ik bid nu voor mevrouw Kobi Luijendijk. Als de diagnose gebracht werd en volgende week begonnen moet worden met chemo en immunotherapie. U bent een God die machtig bent. Een God die door het dal heen met uw stok en uw staf leiding geeft. Wees nabij, heren, in alle onzekerheden voor nu en de tijd die komt. Maar u leeft. Dan is het toch genoeg. Hoe het ook stormt, strek uw hand uit van omhoog. En grijp, heren, trek op uit grote wateren. Zo bidden we ook voor mevrouw Joke Goedhart. Het is het spannend, zoveel onzekerheden. Met Joke en Kees nabij als de uitslag verwacht wordt. En er ook wel vrees leeft. Wat gaat het worden? Wat als de boodschap kwalijk wordt? Ontferm u, God, dat de grond dan niet onder de voeten wegzakt, maar de hoop van boven komt. Want u leeft, nu en al de dagen. U bent het die vastheid geeft, die onze handen rijdt, die onze adem sterkt. Ontferm u, o God, in troostvolle nabijheid. Wees ook bij anderen met ziekten en zorgen. Wees genadig nabij, ook bij de familie Volmer. Hier verblijvend, terwijl in Congo het kwaad zo heeft toegeslagen. Vernietiging en vernieling van zo'n waardevolle omgeving, waarin heil gedeeld kon worden. O God, waarom? En nu? We vragen het juist aan u, die leeft, al de dagen. En geen vijand is sterker dan u. Leer ons van geloof te leven. Geef moed, volharding, wijsheid en praktische inzichten en ondersteuning om weer door te kunnen gaan. Bemoedig en zegen hen en al degenen met wie zij in Congo mogen samenwerken. Bemoedig hen met vuurkracht van uw liefde, met trouw en vertrouwen, omdat u leeft. Laat zo uw heil uitgaan, ver weg, dichtbij, ook hier in het midden van de gemeente. Zegen het werk wat mag gedaan worden, ook het oudere werk, waarvoor de gaven ook zijn ingezameld. Bouw daarin ook mee aan uw koninkrijk. We bidden in deze wereld die schuurt, kreunt, klaagt. De nood van Afghanistan staat ons scherp getekend. De verschrikking die zich daar voltrekt. En we voelen ons machteloos. We moeten vluchten. Wees bij de vluchtelingen die elders zijn terechtgekomen. Dat er voor hen een veilig thuis, huis zal zijn. Van liefdevolle ontferming. Wees ook bij allen die daar zijn achtergebleven. Moeten vrezen voor hun leven. God, waar moeten we het van verwachten? Anders dan van u alleen. Die kan doorbreken. Geweld op geweld. En die harten kan openbreken. Met uw ontferming. God, troost, help, red. Wij bevelen ook Afghanistan en al die andere conflictgebieden in uw ontferming aan. Ga zo met ons, heren. U die leeft, laat ons ademen. Keer op keer. Uit uw kracht. In uw vrede. Totdat we onze laatste rust, voor eeuwig bij u binnen de lof en eer mogen brengen. Soli Deo Gloria. Uit genade. Amen. Zingen wij de Heere lof met die indrukwekkende woorden van het 10e vers van Psalm 68. Gelooft zij God met diepst ontzag, want hij overlaat ons dag en dag. De God van ons heil, die zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geeft. Het 10e vers van Psalm 68. Ga daaromheen in vrede. Of vervolgt u, vervolg jij je weg. Hef het hart op tot God. Ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaren. In Christus Jezus, onze Heere. Amen.